klompen.
Ja, een Italiaanse toerist heeft jarenlang tevergeefs geprocedeerd omdat ze wat gratis had willen krijgen.
Kraanwater.
Ja, artsen maken zich zorgen over een online trend onder jongeren, namelijk het stapelen van wat?
Skinproducten.
Ja, bijzonder werk van welke Franse kunstenaar komt naar Amsterdam?
Schilderij.
Matisse. Oh. Waarvan zijn er 303 gevonden in het huis van een ex-CIA-functionaris?
Pas.
Goudstaven. In de verslavingszorg zijn de meeste mensen verslaafd aan wat?
Alcohol.
Ja, hoe heet de Belgische trainer die door mag ondanks de degradatie van zijn club?
Pas.
Carl Hoefkens. En president Trump heeft welke krant opnieuw aangeklaagd vanwege een artikel over Epstein?
Gokje, Washington Post.
Nee, de Wall Street Journal. Okay. Ja, had het zomaar kunnen zijn natuurlijk. Ja. Je hebt 8 vragen goed in het kanon en je had 3 punten in de factor.
Ja, ja. 32.
Ja. Ja, 24.
Zo weinig zelfs.
Ja, 24 punten.
Kom ik
ja.
maar gewoon een keer terug, denk ik.
Mag ook 32. Als je met 32 naar huis wil, mag het ook. Maar het is niet genoeg, helaas, om aan kop
niet
te gaan.
Genoeg.
Nee. Kom je dan nog een keer?
Wie weet, als ik gebeld word.
Oh, ja, heel goed. Je mag zelf ook bellen, hè?
Oké, ja, dat is waar.
Dankjewel, Sam Wissem, dat je wilde zijn vandaag.
Dank,
Michiel, dat je spraakmaker wilde zijn de afgelopen 2 uur. Was leuk. Dank ook Menno Sjerdé voor jouw komst. En heel veel plezier, heren, bij de boekpresentatie.
Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Dat is een feestje, ook al is het op maandagavond.
Dinsdagavond,
sorry. Ja, het is vaak op zo'n soort doordeweekse dag, hè, die boekpresentaties. En dank nogmaals Yvette van der Linden voor het beantwoorden van al onze vragen over palliatieve zorg. Sven Kokkelman, een hele goede morgen.
Roos, goedemorgen.
Wie heb jij zo?
De deuren van het katshuis zijn dicht en binnen zitten de bonden en de werkgevers met het kabinet om de tafel. Beleefdheidsbezoek, zeggen de bonden. Het moet helemaal anders, zegt Hans Borstlap. Die is een voormalig hoge ambtenaar op het gebied van sociale zaken. Adviseerde Ruud Lubbers ook nog in de jaren 80. En heeft een totaal andere visie op ons sociale stelsel. Met hem ga ik praten.
Dat zometeen dus. Nu naar het NOS Nieuws met Katrien Straatman. Wens ik u nog een hele fijne ochtend. Dag.
Dit was een programma van KRO-NCRV.
NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Alcoholgebruik blijft de belangrijkste reden dat mensen aankloppen bij de verslavingszorg, staat in cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. En daaruit blijkt ook dat het aantal mensen dat hulp zoekt voor online gokken en designerdrugs opnieuw stijgt. In Kenia zijn bij een brand op een meisjeskostschool zeker 16 leerlingen omgekomen. De brand brak vannacht uit in een slaapzaal. De brandweer en de politie hebben het vuur weten te blussen en nog zoveel mogelijk meisjes uit het pand weten te halen. En dermatologen maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op filmpjes zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze negatieve effecten hebben zoals eczeem, allergische reacties en acne.
ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan toch wel een paar files op de A1 van Hengelo naar Duitsland voor de grensovergang een kwartier vertraging. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen door de grenscontroles file vanaf Zevenaar met een kwartier oponthoud. En er staat file door een auto met pech op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Maar de weg is wel weer vrij.
NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
Dames en heren, goedemorgen. Op dit moment gaan de bonden en de werkgevers in het katshuis om de tafel met het kabinet. Uit beleefdheid, zei FNV-voorzitter Hans Spekman hier gisteren. Nu het kabinet zijn plannen met de AOW definitief heeft geschrapt, is er ruimte voor een dergelijk gesprek. Maar de bom is nog niet ontmanteld, liet CNV-voorzitter Van der Heuvel al weten. Want de miljarden aan bezuinigingen die in de boeken zijn voorzien voor sociale zaken zijn niet definitief van tafel. Eerst wil minister Velbrief van Sociale Zaken een open gesprek met de polder over de problemen in het sociale domein met hun visie op die problemen en hun oplossingen, met name over de arbeidsongeschiktheid. De werkgevers willen op dit moment op een hele andere manier aankijken tegen die discussie. Die pleiten voor een nieuw verdienmodel voor Nederland met een hogere productiviteit en dan nog eens kijken wat nodig is. Hans Borstlap is voormalig topambtenaar, adviseerde Ruud Lubbers over sociale zaken doen die nog in het torentje zat. Was jaren werkzaam op het departement waar Hans Velbrief nu de scepter zwaait. En hij pleitte vorige week in het Financieel Dagblad voor een totaal totale verbouwing van het sociale stelsel. Gebouwd in een hele andere tijd. Een tijd met massawerkloosheid en dus niet totaal meer van deze tijd. Een tijd waarin we nu juist kampen met een krappe arbeidsmarkt. En hij kwalificeerde het huidige stelsel zelfs als museaal. Meneer Borstlap, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe museaal bent u zelf eigenlijk?
Ja, goede vraag. Nou, ik hoop dat een beetje te voorkomen en een beetje actief te blijven. Dus ik doe mijn best.
Ja, u wordt deze zomer 80, toch?
Ja, ja, ja. Maar we gaan gewoon door. Het is, er gebeurt zo, het is niet saai in de wereld, hè?
Nee, nee, nee. Dus ik spreek hier met een bijna 80-jarige met een buitengewoon jonge bovenkamer.
Ik hoop het, ik hoop het.
Nou, dan gaan we maar eens praten. Welkom bij Sven op 1.
Ja.
Stel, meneer Borstlap, dat u de minister van Sociale Zaken of de premier nu in deze tijd nog zou moeten adviseren. Wat zou uw advies vanochtend en gisteravond dan zijn geweest aan beide bewindspersonen voorafgaand aan dat beleefdheidsbezoek van de bonden?
Ik denk dat de brief van Veilbrief de goede route aangeeft. Dus het wordt opgepakt dat we in een hele bijzondere situatie nu zitten.
Ja.
Dat inderdaad, heel fijn dat u mijn artikeltje zo samenvatte, want daar komt het inderdaad op neer. Een stelsel wat is gebouwd in tijden van grote werkloosheid, soms zelfs massawerkloosheid, is niet meer geschikt om te kunnen functioneren in een tijd waar we nu al in zitten. En het wordt alleen maar erger. Met steeds minder mensen. Onze beroepsbevolking die krimpt gewoon. En banen veranderen voortdurend. Vroeger kon je nog jarenlang in dezelfde baan blijven. Dat kan niet meer. En het derde punt is, waar Veilbrief ook in zijn brief op wijst. Wij hebben inmiddels een aantal grote terreinen waar groot achterstallig onderhoud op is in de publieke sfeer. Ja. Daar moet geld voor vrijkomen. Ja. Dat is investeringsgeld.
Ja.
Dat is het derde punt waardoor we toch ook naar de hele arbeidsmarkt en de sociale zekerheid moeten kijken. Dus mijn advies zou zijn, ga vooral door met de lijnen zoals die in de brief aan de bonden is uiteengezet.
Ja, maar daarvan zeggen de bonden, de bom is nog niet onschadelijk gemaakt, ontmanteld. En dat komt omdat de plannen voor de WW en de WIA, althans in ieder geval de probleemanalyse en de zoektocht naar een oplossing, nog steeds op tafel liggen. Daar wil de minister over praten.
Ja, ja.
En zij zien dat probleem veel minder. Ze zien wel problemen met de uitvoering van de WIA en dat er te veel mensen in terechtkomen.
Ja.
Maar zij zien geen reden om het mes er financieel in te zetten. En ze willen die 6,5 miljard aan bezuinigingen van tafel, waarvan de minister zegt, ja, die parkeren we even, daar gaat het nu even niet over. Maar ze blijven wel in de boeken staan.
Ja, maar dat vind ik een verstandige lijn. En ik denk ook dat dat voor partners aanvaardbaar is. Want tot nu toe heeft te veel het bedrag, het is het debat overheerst, terwijl het moet over de maatregelen gaan. Het moet, en het is ook in het belang van werkgevers en werknemers, gaan om in een tijd van arbeidsmarktkrapte, is het toch heel raar dat er een wettelijk systeem is die het mogelijk maakt, als je wat arbeidsverleden hebt, 2 jaar lang een WW-uitkering te krijgen. Dat is in niemands belang. Werkgevers die staan te springen om vacatures te vervullen. En dan laat je niet mensen zo lang weg van de arbeidsmarkt, want je verleert je vaardigheid.
Ja.
Dat is echt ook in het belang van werkgevers en werknemers. En daar gaat het debat nu om.
Goed, u bepleit een grotere productiviteit,
Zodat
we meer geld kunnen gaan verdienen. U pleit dan ook voor hogere lonen, zodat je het hele toeslagenstelsel niet meer nodig hebt. Hè, dat iedereen dus ook van zijn salaris kan gaan rondkomen. En daarmee bespaar je natuurlijk een heleboel belastinggeld dat nu gaat naar die toeslagen.
Precies.
Maar je hebt ook nog het economische verdienmodel van de economie. Die bedrijven die gaan natuurlijk dan hun prijzen moeten verhogen omdat de arbeidskosten stijgen.
Nou, niet als de productiviteit stijgt. En de redengeving van hogere lonen, ook het minimumloon, moet echt omhoog. Dat is gewoon te laag. Ook omdat wij geen land zijn van laag productieve banen.
Hmm.
Wij moeten langzamerhand toe, dat zie je ook in Europa, met het rapport van Draghi en van Letta.
Ja.
De Europese landen moeten toe naar een hoger productieve bedrijfsmodel.
Ja.
En dan zal je zien dat het ook makkelijker is om die hoge lonen te betalen. Hoge lonen zullen dat een beetje uitlokken ook, want je moet wel. Je moet een hogere productiviteit genereren. En juist het afbouwen van de toeslagen, wat nu vaak zo ontmoedigend werkt, als mensen een uitkering en een toeslag hebben om weer aan de slag te gaan. Want uitkering en toeslag, die zijn vaak hoger dan je nu op de arbeidsmarkt kan verdienen. Dat is echt een hele rare situatie, die uitsluitend historisch is verklaarbaar, dus museaal en echt niet meer toereikend is voor de toekomst.
Nee.
Als je die toeslagen afschaft, dan win je ook buitengewoon veel kosten mee, omdat die niet gefinancierd hoeven te worden. En dat moet je dan omzetten in lastenverlichting op arbeid, zodat ook op die wijze netto inkomens omhoog kunnen. Dus ik denk dat er een plaat is rond te breien.
Juist. Even beginnen bij die massawerkloosheid in de jaren 80, toen die Lubbers adviseerde. Het was natuurlijk ook de tijd van het akkoord van Wassenaar rond die tijd. Loonmatiging in ruil voor werk. En arbeidstijdverkorting en dat soort dingen kwamen toen allemaal om de hoek. Inmiddels hebben we natuurlijk een krappe arbeidsmarkt. Dus er is heel veel vraag naar handjes en werknemers. En die werknemers zijn niet altijd te vinden. Overigens bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend naar buiten dat de arbeidsmarkt in 2025 wel iets minder krap werd. Er waren landelijk nog 98 openstaande vacatures per 100 werklozen. Ja. En eerder waren dat er nog 108. Dus met andere woorden, het kan best zijn dat die arbeidsmarkt gewoon alsmaar minder krap wordt en dat we de werkloosheid weer zien stijgen.
Ik denk dat is een tijdelijk conjunctureel gegeven wat het CBS in beeld bracht. Als je naar de demografische cijfers kijkt, dan krimpt de beroepsbevolking. Dat is een Europees gegeven. Ja. Om je een voorbeeld te geven, er wonen nu 450 miljoen inwoners in Europa. En dat gaat terug de komende tientallen jaren naar 410, 420.000. Miljoen, uiteraard.
Ja.
Weet u, het aardige van die demografische ontwikkeling is dat het heel goed voorspelbaar is. Want het is gewoon een cijfer, een gemiddeld cijfer van hoeveel kinderen gemiddeld een vrouw krijgt. Om stabiel te blijven moet je een gemiddeld aantal kinderen krijgen van 2,2.
We zitten op de helft, geloof ik, uit mijn hoofd. Of zelfs nog minder.
Precies. De Italianen zitten op 1,2. Ik heb het de laatste tijd een beetje uitgezocht. Maar wij zitten iets op 1,4. Dus, en dat zijn feiten die je niet zomaar op een achternamiddag even omdraait. Dat zit in de cultuur. Dat zit in de verwachtingen. Dat is een gegeven.
Ja.
En omdat die demografische trend, minder mensen op de arbeidsmarkt, zo'n onvoorstelbaar belangrijk nieuw feit is ten opzichte van eigenlijk 100, 120 jaar sociaal beleid in ons land, zie je de minister en dit kabinet worstelen om de tekenen van deze tijd te verstaan.
Het betaalbaar te houden, zeggen zij dan. Want zij zeggen, minder werkenden moeten dan hetzelfde opbrengen of meer.
Ja.
Voor een grotere groep uit de vergrijzende groep van de samenleving, die dus die pensioenrechten heeft. En mensen die gaandeweg het arbeidsproces uitvallen en in de arbeidsongeschiktheid terechtkomen. Dus minder mensen moeten meer gaan opbrengen uiteindelijk. Dat is hun analyse.
Precies.
Maar nou heeft de Volkskrant, de collega's van de Volkskrant hebben dat helemaal uitgezocht. En als je dan kijkt naar de AOW bijvoorbeeld, als onderdeel, als percentage van het bruto nationaal product, is dat ongeveer nog min of meer hetzelfde als in 1957, toen de hele regeling werd ingevoerd.
Ja, ik heb het gezien. En dat is een hele valide redenering van Paul de Beer. Die reageert er ook op.
Ja, emeritus hoogleraar.
Ja, precies, in Amsterdam.
Ja.
Ik denk dat de bonden er een punt hebben dat de betaalbaarheid van de AOW niet zozeer het probleem is. Omdat dat schommelt zo'n beetje rond de 4-5% al jaren en ook naar de toekomst toe van het BBP.
Ja.
En nou, BBP is 1000 miljard, 4-5%, 45, 50 miljard. Dat schommelt het er zo'n beetje om.
Ja.
Ik vind ook niet dit punt het sterkste punt in de brief van het kabinet.
Maar het wordt wel aangevoerd als argument voor de houdbaarheid van de hele regeling.
Ja, maar er staat, nou nogmaals, ik denk dat de bond op dat punt, die betaalbaarheid op de toekomst als zodanig van de AOW binnen het BBP, hebben de bonden een punt. Daar ligt niet het grootste punt. Ik vind twee andere overwegingen veel essentiëler en veel belangrijker voor de toekomst. En dat is allereerst het feit dat een krimpende beroepsbevolking betekent dat je heel zuinig moet zijn met mensen. Zeker mensen als die wat slordig in een uitkering gedumpt worden. Want dat hebben we gedaan. We hebben een miljoen arbeidsongeschikten, gedeeltelijk arbeidsongeschikten.
Ja.
Onze beroepsbevolking is 10 miljoen.
Ja.
Dus we hebben een 10% zit in de arbeidsongeschiktheidsregelingen.
Ja.
Dat moet een signaal zijn dat we zeggen, ja, maar dat kan niet, dan doen we kennelijk iets fout in de arbeid.
Ja. Zijn de bonden het ook wel over eens. Die willen daar ook wel naar kijken.
Ja.
Overigens, 1 miljoen mensen in de arbeidsongeschiktheidsregeling met enorme wachtlijsten, ook nog bij keuringsartsen om te bepalen of ze daar wel thuis horen.
Het
doet wel denken aan diezelfde jaren 80 toen u Lubbers nog adviseerde. Want dat was de discussie over de WHO. Zo heette de WIA toen, om het maar even simpel te zeggen.
Ja.
En toen zei Lubbers, Nederland is ziek.
Ja.
Zijn we weer ziek?
Nou, ik vind het wel. Ik vind het wel. Dit is een hele zorgwekkende ontwikkeling. Mensen worden ongelukkig. We hebben de mensen heel hard nodig in de krimpende arbeidsmarkt. En we kunnen de kosten ook niet meer genereren. En het is niet uitvoerbaar. Als ik de UWV-mensen spreek...
Dat is de uitvoeringsorganisatie die de keuringsartsen moet leveren... en de uitkering moet betalen?
Precies. De WIA, die uit mijn hoofd 2004, 2005 stamt... Ja. Is zo ingewikkeld. Om u een voorbeeld te geven, je moet dus vaststellen... bijvoorbeeld als je echt voor je hele leven arbeidsongeschikt bent... moet een arts op dit moment, zeg een 40-jarige, vaststellen... dat hij zijn hele leven of tijdelijk arbeidsongeschikt is. Dat blijkt gewoon niet te kunnen. En die wetgeving moet echt op de schop. En zo lees ik de brief van Veilbrief. Ja. En zo lees ik ook tussen de regels door... dat de bonden daar heel graag over willen spreken. Want zij zien het ook als een groot probleem.
Nou ja, dat zei Hans Spekman ook. Hier in de uitzending afgelopen dinsdag, eergisteren dus. Voordat die brief overigens naar buiten was gekomen. Maar die zei, ja, wij zien die problemen in de arbeidsongeschiktheid ook. Wij willen ook dat iedereen aan het werk kan, die kan werken... en dat werken ook nog loont. Hè? Dus dat is natuurlijk van oudsher natuurlijk de opdracht... ook van de vakbeweging geweest. Zeker. Altijd. Met alle sociale rechten omgeven. Maar toch zegt die vakbeweging nu... het is een beleefdheidsgesprek en die bezuiniging moet van tafel. En Eelco Heijnen, de minister van Financiën, die zegt... ja, tot uw dienst dat die percentages van het bruto nationaal product... allemaal hetzelfde zijn gebleven als voorheen. Maar we hebben inmiddels een kwart van de taart uitgegeven... aan de gezondheidszorg per jaar. Hè? Van laten we zeggen, de krappe 500 miljard die beschikbaar is in de schatkist. Ja. En een kwart naar de sociale zekerheid. Ja. En als we ook nog 80 miljard nodig hebben... om het wegennet bij de tijd te houden... en we moeten 3,5% van ons bruto nationaal product gaan uitgeven aan defensie... dan is die taart niet groot genoeg.
Ja, daar heeft Heijnen volstrekt gelijk in. Dat zegt Veilbrief ook. Onze opgave is dus de economische groei te stimuleren. Wij kachelen een beetje achteraan. Dat is 0,5%. Wenning, die de vertaling is van het rapport van Draghi en Letta voor Nederland.
Ja, Peter Wenning, oud ASML-topman, die dat grote rapport schreef.
En Draghi en Letta hebben dus voor Europa een goed betoog gehouden. Wenning vertaalt dat naar de Nederlandse situatie. Die zegt, we moeten eigenlijk van structureel 0,5 naar 1,5 à 2%. Ik heb eens even, je kan het even uitrekenen in een heel simpel sommetje. Dat wil dus zeggen 1,5% meer. Op 1000
vorig jaar was het 1,8% of 20.
Ja, dat is een uitschieter geweest, denk ik. Ja, want we kunnen
wel,
nog niet.
Wel verdraaid dicht bij die 2%.
Ja, dat is wel heel mooi. Als dat structureel is, nou, dan telt iedereen zich open. Maar wij vrezen toch dat dat niet het geval is. En als je een substantieel hogere economische groei hebt van 2%, betekent dat ongeveer een 15 miljard jaarlijks hoger BBP. En van die 15 miljard mag je ongeveer de helft toerekenen naar de publieke sector. Dat is dus 7,5 miljard. Dat is ongeveer het bedrag wat nu in de sfeer van WW en WIA opgehoest zou moeten worden op langere termijn. Terwijl dit een bedrag is wat elk jaar binnenkomt. Daaruit blijkt dus dat een strategie niet primair gericht op ombuigingsbedragen, maar op een economische strategie gericht op groei en gericht op productiviteitsgroei, waar scholing en leven lang blijven ontwikkelen cruciaal is. Zo'n strategie is veel perspectiefvoller. Ja. En je moet wat dat betreft een beetje af. Zeg ik ook wel eens naar kabinetsleden, hoor, als ik ze hoor. Ga nou een beetje af van boekhouden. Natuurlijk moet de plaat kloppen, de financiële plaat. Maar die krijg je pas structureel goed kloppend op het moment dat je een economisch structuurbeleid voert en aangeeft. En dat zal genereren een hoge BBP. En dan groei je vanzelf uit de problemen. Dat is een beetje de lijn, ook die trouwens in de jaren 80 is gevolgd.
Juist, dat is ook een beetje wat Hans Veilbrief zei. Ik hoorde hem aan tafel bij Eva Jinek zeggen. Laten we nou eerst eens even een probleemanalyse doen, kijken wie wat voor oplossingen heeft. En misschien komen we door die maatregelen te nemen waardoor we minder belastinggeld hoeven uit te geven. Hij zei het niet zo, maar dat is in mijn ogen wat hij bedoelde te zeggen. Ja. Dan dek je al een deel van de ingeboekte bezuinigingen. Ja, heb ik dat goed begrepen?
Ja, absoluut. Hans, ik ken hem goed. Dat is een hele goede econoom. Bedoel, in de economische analyse reageer je echt zo. En dan is eigenlijk je richt je beleid op economische groei en op volumebeleid wat de uitkering betreft. Minder volume, want je hebt die mensen nodig als je economisch wil groeien. Ja. En dan zal je vanzelf al resultaten van zien dat de budgettaire problemen veel kleiner veel kleiner worden, omdat je hebt minder uitkeringen te genereren. Ja. En de koek waaruit je die moet betalen, ja, wordt groter. Dus aan twee kanten heb je een plus. Ja, het is gewoon een klassieke strategie die alle partijen aan elkaar kan binden. Want dat is in ieders belang. En daarom, ja, denk ik ook dat wat nu in het Catshuis aan de gang is, met deze insteek, die ik ook lees in de brief, ja, kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat dat gesprek niet voortgezet wordt.
Oh ja, die bonden zeggen, op basis van wat er in die brief staat, is het niet genoeg. En dan gaan we uit beleefdheid weer, ja, eens een kopje koffie drinken. Maar dat is het dan ook. Ja. En die bonden worden natuurlijk ook allemaal nog geleid door nieuwe boegbeelden. De werkgevers hebben een nieuw boegbeeld. Er zit een nieuw kabinet met een nieuwe minister en een nieuwe minister-president. Dus iedereen is nieuw, iedereen is op zoek naar profiel. In welke zin speelt dat nog een rol, denkt u?
Nou, ik vond die vernieuwing, niks ten nadele van de oude crew uiteraard, maar die vernieuwing vond ik eigenlijk wel aardig. Want luister eens, op een gegeven moment ben je een beetje uitgekeken op elkaar. Het zijn hele moeilijke jaren geweest. Ja. Kijk eens even hoe moeilijk in de FNV het geweest is. Die heeft eigenlijk de moeilijkheden in het FNV de afgelopen 2 jaar de polder verlamd. Dat is echt een drama geweest. Ja. Heel slecht voor de polder. Ja. Nou, als je nou ziet hoe Spekman dat oppakt, dat vind ik heel vertrouwenwekkend, ja, moet ik zeggen.
Maar ja, die heeft acties en stakingen aangekondigd en die zei hier, ja, als die WW en die WIA en die bezuinigingen allemaal niet van tafel gaan, dan blijft de actiebereidheid hoog. Dus dat doet toch een beetje denken aan uw tijd in dat torentje. Namelijk, willen we naar de Dam, dan gaan we naar de Dam.
Ja, ja, nou, dat werd niet in het torentje gezegd, nee, maar vanuit de FNV-kant. Ja,
ja,
weet,
ja, zeker, ja, zeker,
ja, zeker. Ja. Nee, ja, laat ik zo zeggen, er is een hele hoop retoriek rond zo'n spanningsvol overleg. En dat moeten ze ook doen naar de achterban. Ja. Ik bedoel, ik denk dat Hans Vijlbrief voldoende ervaring in het onderhandelen heeft. Ook in de Rijksdienst, daar ken ik hem natuurlijk van.
Ja. En maar kijken we dan naar een rituele dans? Is dat dan wat we zien? En denkt u dan dat uiteindelijk die bonden gewoon aan tafel blijven?
Ik denk het wel. Ik denk het wel, want we kunnen het ons niet, als je nou ziet wat er speelt, die krimp in de arbeidsmarkt, de uitgaven voor defensie, wat we toch allemaal ontzettend belangrijk vinden. Als we het achterstallig onderhoud in de infrastructuur bekijken, dat is echt heel zorgen. De energietransities die we hebben, de stikstof- en klimaatproblemen. Ja. Je kan het niet maken als verantwoordelijke vakbeweging en werkgeversorganisatie om een kabinet wat de hand nu uitsteekt, en van een budgettaire benadering naar een volumebeleid, een economische groeibenadering wil, dat, ja, lees ik in de brief, ja, kan je het niet maken om dat gesprek niet aan te gaan. En dat verwacht ik ook niet.
Goed. Dan gaan we aan één ding nog even gemakshalve voorbij, dat de komende jaren en decennia een grote rol kan gaan spelen, ook in dat sociale domein. En ook als het gaat om de arbeidsmarkt. En dat is natuurlijk de toekomst met artificiële intelligentie, AI.
Zeker, ja.
Waardoor toch ook misschien er weer een heleboel banen gaan verdwijnen. Althans, daar wordt wel voor gewaarschuwd vanuit verschillende hoeken. Waardoor we misschien toch weer terechtkomen in tijden van een hogere werkloosheid en misschien ook wel een flink hogere werkloosheid.
Ik ben geen AI-deskundige, zeg ik heel eerlijk, maar ik volg wel de discussie. Ik hou mij vast aan een historisch feit dat dit soort betogen vaker zijn gehouden als er technologische vernieuwingen waren en dat altijd bestaande banen werden opgeheven, maar er altijd nieuwe banen voor in de plaats zijn gekomen. Schumpeter noemde dat altijd de creatieve destructie. Hè. Je hebt destructie van de oude banen, ja, maar het is creatief, want er komen nieuwe voor in de plaats. En, ja, en denk ik dat uiteindelijk, misschien kunnen we in dat geval per man wel minder gaan werken. Dat is nu nog absoluut niet het geval. Als AI en ICT zo'n vlucht nemen in de structuur van de bedrijfsvoering en van de productieprocessen, ja, dan zal dat ook een hogere productiviteit genereren. Dus uit die economische groei die daar ontstaat met minder menskracht, zal het ook mogelijk zijn om hele verstandige besluiten te nemen met betrekking tot het beschermen van mensen als dat nodig is en al die investeringsprioriteiten van, ja, defensie, infrastructuur, ja, et cetera. Ja. Dus ik zou daar niet bang voor zijn. Voorlopig zien we absoluut niet tekenen die daarop wijzen. Ja. Maar we moeten wel alert blijven.
Ja, vandaar ook het pleidooi ook vanuit uw mond voor een leven lang leren en, ja, daar ook de fondsen voor opzij zetten. Ja. Er zijn er nog wel een paar, maar de fondsen uit het verleden zijn er niet meer allemaal.
Zeker.
Dus eigenlijk gaat het ook weer om een herverdeling van de gelden uit de schatkist, om het zo te zeggen, en die effectiever in te zetten met het oog op een grotere productiviteit, als ik uw, ja, verhaal goed begrijp.
Zeker, precies.
Maar dan zijn we nog niet klaar met de AOW. Want Velbrief heeft gezegd, de plannen die wij hadden, namelijk de 1-op-1 stijging van de AOW-leeftijd met de verwachte levens. Met de levensverwachting. Ja. Dat is van tafel. Ja. Maar er zal toch een oplossing moeten worden gevonden.
Ja. Ja.
Wat gaan we daarmee doen dan, wat u betreft?
Er zijn echt verschillende opties die eigenlijk ook al veel eerder een budgetair effect kunnen hebben dan de oorspronkelijke plannen die pas in 1933 ingang zouden vinden. Ja. Ik vind het een hele verstandige discussie, zou ik het vinden, om de financiering van de AOW verder, wat noemen we dan, te fiscaliseren. Dat wil zeggen dat dat deel wat nu met premies betaald worden door de werkenden, AOW plussers, mensen die AOW genieten, betalen dat niet, gewoon te fiscaliseren, waardoor ook mensen die nu AOW genieten, via de fiscale lijn daaraan mee betalen.
U bent van CDA toch, hè?
Ja, maar
Bontebal zei, dat wil ik aan me nooit niet. En die heeft nog net geen bordel langs de snelweg gezet met dat heb ik binnengehaald, maar dat scheelde niet veel.
Nee, maar maar luister eens, ik kijk gewoon puur naar rationeel wat een verstandige lijn is. En iedereen heeft zo zijn positie in zo'n onderhandelingsproject, dat begrijp ik best. Ik vind het ook niet een principiële discussie, omdat nu al de AOW-premie is gemaximeerd op 17,9%. En het aandeel wat je daardoor mist, dus met belastingen wordt dat gefinancierd, is nu al 60%. Nou, ik vind het geen principiële discussie om die 17,9 langzamerhand wat terug te brengen. Dat vind ik een graduele, geleidelijke discussie waar heel veel voor te zeggen is in een samenleving die langzaam maar zeker vergrijst en dat ook de mensen die AOW genieten daarmee aan financieren. Ja. Dat vind ik echt geen grote schokkende wijziging.
Maar diezelfde AOW is nu nog gekoppeld aan het minimumloon. Dus als u pleit voor de stijging van het minimumloon, gaat ook de AOW-uitkering omhoog. Ja.
U heeft een heel goed punt te pakken. Ik vind dat bij deze lijn van een verhoging van het minimumloon, wat nodig is om ook de toeslagen te kunnen verlagen, een ontkoppeling van het minimumloon van de AOW echt noodzakelijk is. Ook dat ligt gevoelig.
Maar zeer gevoelig.
De functie van een AOW voor mensen die al met pensioen zijn en niet meer hoeven te werken, is een wezenlijk andere dan een betaling van het loon op minimumniveau. Ja. Omdat die functie zo verandert, moet je ze ook loskoppelen. Ja. Ik heb eens nagegaan hoeveel van de gepensioneerden uitsluitend AOW hebben, want die zouden dan wat achterblijven ten opzichte van aanvullende pensioenen.
Ja.
Er zijn ongeveer, in 2 jaar geleden waren er 3,7 miljoen gepensioneerden die naast hun AOW ook een aanvullend bedrijfspensioen hadden. Ja. En ik schat 500.000 à 600.000 hebben alleen AOW.
Ja.
Daar zou je dan bij een ontkoppeling iets aan moeten doen.
Ja.
Maar niet die hele grote groep die steeds groter wordt, die vaak een heel redelijk aanvullend pensioen heeft, ook nog eens mee laten profiteren van een steeds hoger WML. Wat we wel moeten hebben, maar om andere redenen dan om gepensioneerden van een hoger pensioen te laten genieten.
Goed. Ze zitten er nog binnen, voor zover wij weten, meneer Borslap. Dus we zullen zien waar het op uitdraait. Ik dank u zeer voor uw tijd. Ik wens u vast een hele prettige 80ste verjaardag deze zomer. En misschien bespreken we voor die tijd ook nog wel weer. Wie zal het zeggen? Hartelijk dank. Hier gaat Lieke Loman verder met 1 Vandaag. Tot morgen.
Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
NPO Radio 1.
De beste verhalen over media, cultuur en politiek hoor je in De Rode Draad.
Onze grondrechten worden beperkt en we willen ook wel naar het café kunnen.
Maar dat je die in één zin zegt, hè? Grondrechten en we willen ook wel naar het café kunnen.
Ja. Ja.
Over grondrechten gesproken.
Waar de lijntjes van de dag bij elkaar komen.
In mijn hoofd is een hele vrede, lievende, rustige plek waar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Doordat mensen zo hun gedachten op mij projecteren, dacht ik, hoe werkt het dan in hun hoofd?
BNN VARA.
De Rode Draad.
Met Natasha Gibbs en Stefan Komduur.
Ja, je bent echt goed op de hoogte.
Maandag tot en met donderdagavond van 7 tot 9. En vrijdagmiddag van 2 tot 4.
NPO Radio 1.
Wie luistert, weet meer.
Ster. Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
Het voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent.
Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Dus word ook eco-vriend en ontvang 25% vriendenkorting op biofavorieten. Ecoplaza.
Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
NPO Radio 1. 12 uur.
Lieke Loman.
Goedemiddag. Het is een van de meest verslavende apps van dit moment, TikTok. Als je eenmaal scrolt, dan blijf je scrollen. En nu kan je er binnenkort ook nog direct iets op kopen. Tot grote zorgen van de Consumentenbond. We spreken ze zo, maar eerst het NOS Journaal. Met Thomassen. Met Lieselotte Thomassen. Kijken of we naar het NOS-journaal kunnen gaan. Volgens mij niet.
Ja, ja nou, als de microfoon open staat, ja, kan alles.
Fijn dat je er bent.
Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft de koninklijke privécollectie onderzocht. Hoofdonderzoeker Rudy Eckhart vertelt aan verslaggever Vincent van Rijn wat ze hebben gedaan.
Onderzocht is van alle koloniale objecten die in de verzamelingen van de Stichting Historische Verzameling zitten. Wat is de herkomst ervan? Waar komt het vandaan? En daarbij de speciale nadruk. Kun je daarbij ook zeggen, zijn die vrijwillig geschonken of zijn dat afgedwongen objecten? Waarbij vooral blijkt dat heel veel dingen vrijwillig geschonken zijn, maar we ook nog proberen te weten te komen, hoe is de schenker er in vredesnaam aangekomen? Bijvoorbeeld een militair die iets schenkt.
Als het gaat bijvoorbeeld om cadeaus aan koning Willem III of aan koningin Wilhelmina.
Ja, inderdaad. En waar wij dus inderdaad als, laat ik maar even zeggen, kwetsbare categorie hebben aangeduid, zijn vaak geschenken van militairen en bestuursambtenaren uit de koloniën.
Om hoeveel voorwerpen gaat het ongeveer? Hoeveel voorwerpen zijn er onderzocht? En hoeveel daarvan zijn er dan uiteindelijk twijfels, hè, of ze rechtmatig zijn verkregen?
Nou, het onderzoek heeft zich gericht op omstreeks 1000 objecten die wij konden. Waarbij is een heleboel